Radio 1. NTR.
Mandjaren! Chef Nel Schellekens neemt na een kwart eeuw afscheid van haar restaurant De Gulle Waard, maar laat een onmisbaar kookboek na van kop tot kont. Culinair journaliste Hiske Versprillen test voorgekookte bouillon. Jona Freud geeft college over 18e-eeuwse gastronoom Jean-Antoine Brillat-Savarin. Bekend van zijn uitspraak: zeg me wat u eet en ik zal u zeggen wie u bent. En de jongste bediende maakt het taart die zijn naam draagt, Tarte Brillat-Savarin. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij het kook- en eetprogramma Mandjaren, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. U kunt natuurlijk reageren, dat vinden we leuk. Mandjaren@ntr.nl, daar kunt u naartoe mailen of twitteren. Hashtag Radio Mandjaren. Lieve luisteraars, u weet, ik ben dol op dit programma. Ik doe het graag. U weet ook, dit is een heel lekker programma. Zelfs het lekkerste programma van de Nederlandse radio wordt er gefluisterd. Door onszelf meestal, hè? Hard of vrij hard gefluisterd.
Maar we hebben ook gelijk, hè?
Nee, maar nu echt deze aflevering gaat alles slaan. Want hier voor mij, u ziet dat thuis niet. Ik zie het wel. Hebben we een foto gemaakt, Francine? Ja. Charmante assistente Francine. Kan je die even op Twitter gooien?
Staat hij al.
We hebben hier dus in het midden van onze presentatietafel, met allemaal vrouwen eromheen, de mannenplank staan. De mannenplank. En op de mannenplank ligt mannenvlees.
Het zou leuk zijn als er een naakte playboy zou liggen.
Die komt dadelijk. Ja.
En het is gewoon 7:00 PM en we zijn keinuchter. Maar er staat hier gewoon serieus een mannenplank met mannenvlees. En die mannenplank die is geïmporteerd door Nel Schellekens. Zij is van kop tot kont een chef. En zij heeft 25 jaar met straffe hand de Gulle Waard in Winterswijk geleid. En zij doet heel veel met vlees en dan in het bijzonder mannenvlees. Nel, vertel even wat we hier aan het doen zijn.
En het eten. Ik dacht zo van, gezien ik nogal van praten ben, dan, en als jullie dan eten, dan kan ik wat meer praten misschien.
Ja. Nee, dat gaat niet door. Ik begrijp het.
Nee, maar ik denk, ik moet natuurlijk wel wat mannen meebrengen. Dus ik heb een kleine selectie mannenvlees gemaakt.
Maar wat is mannenvlees?
Mannenvlees is vlees van mannen. We hebben natuurlijk de mannen van onze consumptie, die hebben eigenlijk geen waarde. Is het bijproduct de man.
Hebben we het over een bokkie? Een
bokkie? In dit geval heb ik bokkenvlees meegebracht. Stiertje, borg, net hoe je het zeggen wil. Dus kastreerde varken.
Varken,
beer. En Gent. Een riet van Gent. Dus mannetjes gans gemaakt. En een heel klein beetje ham van reebok. Dus het mannen van ree.
Met deze mannetjesdieren wordt helemaal niets gedaan.
Ja, het wild wel. Want daar zit natuurlijk in bepaalde jachten een seizoen op, zeg maar. Hè? Een bepaalde periode dat wel en niet geschoten wordt. Maar de rest, dus de geitenbok, eten we nauwelijks. Nee. De gentjes wel, misschien, weet ik eigenlijk niet zo. Maar stiertjes is natuurlijk ook heel erg weinig, zo niet. Dan wordt het als kalf gegeten.
En wordt het verder doorgedraaid? Of wat moet ik me voorstellen dan bij het restvlees?
Oh, er wordt heel veel doorgedraaid.
Ja?
Ja, onze honden en katten die eten beter dan wij.
Die eten dit vlees eigenlijk, wat wij vanavond eten?
Ja, dat heet K3-vlees. En dan heb ik het niet over die groep. Ja, precies. Je moet altijd een beetje uitleggen.
Rare combinatie
dat is K3-vlees. En dan denk ze, la, 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 meisjes.
Nee,
maar dat is niet zo.
Dat
waar staat
ik, dat dacht
categorie
ik al niet, hoor.
Drie. Categorie 3, maar dan is het K3 echt met een K geschreven. Ja. En dat is de afvalbak, wat niet voor menselijke consumptie geschikt is, maar dan als diervoer kan nog eventueel verwerkt. Zou kunnen worden.
Zoals wij hier zitten, wij zijn mensen, wij zijn zelfs vrouwen, en wij zitten hier dat mannenvlees te eten. En het kan dus wel, het is voor consumptie geschikt.
En het is heel lekker. Het is echt gewoon heel erg lekker. Ik heb in mijn restaurant eigenlijk altijd mannenvlees gebracht. En iedereen, halleluja, jubel. En je zit gewoon mannenvlees te eten.
En heeft het nog iets met testosteron of zo te maken?
Uiteraard.
Want,
ja, dat is
uit?
Het probleem van de man. Nou, we toch zo hier gezellig zitten.
Ik heb het idee dat ik in een heel ander programma zit.
Maar je moet wel even uitgelegd. Want het is...
Lieve luisteraars, we willen dat u allemaal blijft luisteren.
Ja, nou. Ook de mannen. Even de oren dicht.
Nee, maar hoe zit dat met die testosteron dan?
Nou, op het moment dat de man testosteron aan gaat maken... dat weet toch iedereen. Ik bedoel, dat is niet alleen bij dieren... maar dat is ook gewoon bij onze mannen, zeg maar... Dan krijgen ze, zoals ik noem, vechtlust en sekslust.
Ja.
Dat zit in dit hormoon testosteron verband. En dan kunnen ze elkaar niet meer heel goed leiden. En eigenlijk helemaal niks. En ze gaan echt puur voor die seks. En dan gaan ze heel erg veel op aanmaken. Ze schieten uit de botten, zoals het dan genoemd wordt. Dus ze krijgen een heel andere structuur. En het vlees, als je dan puur over het vlees hebt... wordt ook heel erg anders. Dat is gewoon zo. Het wordt zuur, het wordt taai, het wordt hard. En dat... moet je willen eten? Nou, heel veel willen dat niet. Omdat we gewoon in onze consumptiemaatschappij... een totaal ander vleesaanbod hebben. Nou, dat hoef ik allemaal niet zo heel erg uit te leggen. Ja. Iedereen die kent die plofkip in die supermarkt. Maar er is wel ondertussen is er ook een heel ander... en dat is dan dat mannenvlees. Je kunt dan heel jong eten. Dus voordat ze die testosteron aanmaak gaan krijgen...
Voordat ze de baard in de keel hebben eigenlijk.
Ja, zo ongeveer, ja. Het is met bijvoorbeeld mijn geitenbokjes vind ik een heel mooi voorbeeld. De geitenbokjes die ik eet liefst de oude bok. Hoe ouder, hoe liever dat hij me is. Ik ben echt gek op oude bok.
Zeg, je man zit daar achter, ja, die vindt achter het glas, hè?
Die doet nou ook la 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 la. Die doet al 25 jaar la 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 mee. Ja,
sterkte ook.
Nee, maar die, ik ben daar heel erg gek van. Omdat ik gewoon vind dat dat gewoon heel erg mooi vlees is. En zeker als het dan de tijd van rijpen heeft gehad. Dus er staat altijd wat tegenover. Ik ben heel erg van, als ik vlees eet... dan is het vlees van dieren die een volwaardig leven hebben gehad. Dus ja, eigenlijk tot echt aan het eind. Mooi, goed leven hebben gehad. En dat proef ik en dat eet ik. Maar dan ook all the way all. Dus ja, ik eet gewoon alles van kop tot staart. Van kop tot kont. En ik ben dan ook nog van overtuiging... dat hoe ouder een dier dan geworden is... hoe beter en mooier het vlees kan zijn. Na rijping. Want dat is dan weer het vervolg daarvan. Ja. Dus jong... is heel jong eten, heel snel eten. Maar eigenlijk naar vanant veel te weinig smaak. Ik noem dat vlees met karakter wat ik breng.
Ja. Nou, wij hebben bij jou gegeten. We hebben alles van het dier gegeten. Daar zaten de ballen bij, de tong, de maag.
Het hart.
De
brains.
De brains hebben we gegeten. Ja. Nou, we zijn all the way gegaan ook. We hebben trouwens een heerlijke middag gehad. Daar niet van, want dat was echt een pretje. Naast jou zit Hiske Versprillen, culinair journalist van Parool. Jij bent ook in de finale van de Gullewaard ook nog een keer gaan eten.
Op het nippertje. Ook echt zo met het idee al een paar jaar dat je denkt... ik moet naar Winterswijk, maar Winterswijk.
Wijk.
Ik werk voor het Parool, hè. Ik kom nooit buiten de ring. Het is hartstikke ver weg.
Ja.
Nee, nou ja, ik wilde er gewoon al heel lang naartoe.
Je wilde het
en
een keer
en
ervaren.
Nu moest het, want het ging dicht. Dus,
Heb jij die ruige plank en die ruige keuken? Ja, zeker. Van Nel ook geproefd. Want er is ook een wat gesoigneerde kaart. Die is wat vriendelijker. Ja. Die is wat meer middel of de rood. Om het even. Ja. Dat is, mm-hmm, is toegankelijker. Mm-hmm. Maar dit, Nel kookt ruig.
Ja,
woest.
Fantastisch. Fantastisch. Dat is toch te gek. En ook zeg maar zeker met dit verhaal erbij. Ik denk dat het ook heel veelzeggend is. En om te koken met die oudere dieren of met die mannendieren, er moet gewoon meer aandacht in, weet je wel. Je moet echt een vakvrouw zijn dan in dit geval om daar iets goed mee te maken. Als je
dat
kijkt
het niet
die...
taai is, bedoel
precies.
Hè?
En er moet maar alles waar tijd in moet, dat is lastig. Dat is moeilijk. Daar is moeilijk veel geld mee te verdienen, zeg maar.
Ja.
Dus daarom is het zo mooi om te zien wat Nel met...
met het vlees allemaal
kan doen. Ja, precies.
Jij, we hebben jou uitgenodigd. Dat sluit toch naadloos aan op Nel. Nel staat bekend om haar fantastische bouillons... die ze gebruikt in de keuken van de Gullewaard, maar ook daarbuiten.
Dank je wel.
Ja.
Maar wij dachten, nou, we willen daar even iets anders tegenover zetten. Namelijk bouillon in pot, kan dat wel? Hè, dat is een beetje vloeken in de kerk. Maar ja, er komen ook hele hippe bouillon-initiatieven inmiddels in Nederland. Het is een beetje hip aan het worden, hè, Hiske?
Nou, het is eigenlijk alweer een beetje over... Petra.
Oh, we zijn weer wat aan de laatste kant.
Nee, nou ja, er werd zeg maar...
Je had zeker al 3 jaar geleden weer een artikel hierover.
Nee, nou ja, er was op een gegeven moment was er ineens, zeg maar, werd er gezegd, bouillon. In 2015 is bouillon de nieuwe koffie. En in Brooklyn had je ineens allemaal hipsters. En die begonnen bouillonbarretjes. En die...
De bone broth.
Ja, de bone broth.
Hoe vind je het?
Je kunt het ook niet uit te spreken.
Broth is dus, even voor de duidelijkheid, bouillon.
Het is gewoon bouillon. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk echt een beetje belachelijk. eigenlijk. Want bouillon, dat is misschien wel het alleroudste gerecht wat er bestaat. Mm-hmm. Het eerste restaurant van de wereld, dus die eerste restaurants in Parijs in de 18e eeuw, die heette restaurant omdat ze bouillon serveerden. Een versterkende bouillon die je weer repareert. Een restaurant, daarom heette het zo. Dus daar is echt helemaal niks of hips
daar
aan.
Daar komt restaurant vandaan. Ja. Het woord restaurant.
Het woord restaurant. Eerder had je wel herbergen en dergelijke.
Ja.
Er zaten mensen aan lange tafels. Maar die restaurants, dat waren dus plekken waarbij er heel erg werd gezegd. Er werd eigenlijk gezegd, bouillon is een superfood. Net als die hipsters nu doen. Hè. Die zeggen, het is een superfood. Je kunt er gezonder van worden. En iedereen kwam dus naar die bouillons, heette dat dan. Naar die restaurants waar ze zich konden herstellen. Restaureren.
Ja, door middel onder weer terecht te kunnen. Ja. Jij gaat straks 3 bouillons uit pot voor ons proeven en becommentariëren.
Ja.
En van advies voorzien misschien zelfs wel. Ja. Ik weet dat ik een keer een uitzending heb gemaakt, onder andere natuurlijk met Jona Freud, over kippensoep.
Ja.
Dat heeft diezelfde werking. Hè? Kippensoep,
dus
medicinaal, Joods medicijn. Joodse penicilline.
Het is dus bij de Joodse mensen onder ons al veel en veel langer dan het begin van de 18e eeuw dat die restaurants opkwamen, werd bouillon gezien
natuurlijk.
Als echt het wat je in huis moest hebben.
Ja.
Stond de hele dag te pruttelen.
Ja. We gaan met jou niet over bouillon in het bijzonder praten, maar over Brillat Savarin.
Ja.
Dat is een gastronoom, zoveel weet ik.
Dat is hij eigenlijk niet eens.
Want wat
hij
is
was
dan?
Een jurist die ook nog eens medicijnen had gestudeerd en daarbij ook nog chemie had gestudeerd. Dat was toen een hele nieuwe studie die hij toen hij leefde. Want hij leefde aan het eind van de 18e, begin van de 19e eeuw. Maar hij is de eerste geweest die zijn gedachten over eten heeft opgeschreven.
En zijn gedachten over eten die zijn zo bekend geworden dat ze nog met regelmaat van de klok worden geciteerd.
Heel veel. Worden
in
heel
restaurants
veel
bijvoorbeeld.
Overal. Op menukaart, je ziet het overal, zie je uitspraken van meneer
Brillat
Savarin. Bijvoorbeeld wat er al in de intro werd gezegd. Zegt mij wat geëet en ik zeg wie u bent. Dat komt bij deze meneer vandaan bijvoorbeeld. En zo zijn er nog, in zijn boek staan er 20 of zo op deze manier.
We gaan het zo over hebben. Janneke Kuiper, onze jongste bediende, die heeft zich gestort op het oeuvre van deze Brillat Savarin. En jij hebt iets gemaakt.
Ja, een taart die naar hem vernoemd is, de Savarin. En als je hem met rum breidt, dan heet hij de Baba au Rum. En die kennen mensen denk ik wel. Die
Zeker.
Staat ook nog wel
klassieker.
Een klassieker. En dat heeft bij Jona en mij ook een heel emotioneel debat losgemaakt over of het nou lekker is om in patisserie sterke drank te verwerken.
Waar kwamen jullie op uit?
Wij zijn er geen fan van, toch?
Nee, allebei niet.
Nee.
Maar zelfs niet bij de Baba au Rum.
Nou,
het.
Dat is dus de cliffhanger die ik bij deze...
Oh. Hè? Dus ik maak alles kapot nu weer.
Dit komt ook in samenspraak met volgers van het Twitter-account @jongstebediende.
Ja.
Komt daar dan aan het eind van de uitzending een antwoord op die prangende vraag. Mag er drank in patisserie, te ja of te nee?
Nou, ik heb toevallig laatst Baba Rum zitten eten. En toen was ik echt zo op die cakejes die doordrenkt zijn met rum aan het duwen. Om dat lekker dat rum erop te
Die liggen ook. Het is ook meer gebak in de rum dan rum in het gebak. Volgens mij, Baba Rum.
Het is een heel wonderlijk iets. Maar we gaan het straks proeven en we gaan het erover hebben. Nog even voor de luisteraars. Mandjare@ntr.nl of #RadioMandjare. Dat zijn onze adressen. We gaan verder praten met Nel Schellekens, chef, 25 jaar, kookte zij de sterren van de hemel bij Herberg de Gullewaard in Winterswijk. Met kerst ben je daarmee gestopt. De zaak gaat of is al in de verkoop.
Ja.
Jij gaat vrijer koken, workshops geven, lesgeven. Allemaal vrije dingen doen. Er komt een table dood voor kleinere gezelschappen.
Ja.
En er is deze maand, en dat is echt ongelooflijk leuk, een prachtboek verschenen. En dat heet Nel van kop tot kont, chef. Met in het midden kijk je ook echt gewoon tegen de achterkant van een koe aan.
Geit.
Geit, neem me niet kwalijk. Ik herken die beest helemaal niet. Totaal vervreemd van de natuur. Ja, ik zie het, ja. Geitenuiers.
Ja.
Je kijkt daar recht tegenaan. Daaromheen zie je dan de gerechten die jij maakt. We hebben het er net al een beetje over gehad. Je hebt een gewone menukaart in de Gullewaard, maar je had er ook een die met het beest van kop tot kont. Wat is eigenlijk de reden dat je stopt?
Omdat 25 jaar een hele mooie tijd is en om daarna te stoppen.
Ja.
Dat is gewoon. Nee, ik ben ondertussen zoveel leuke andere dingen aan het doen. En mijn manier van koken, Iske die gaf het net al een beetje aan. Het vergt wel veel tijd. En die tijd die wil ik er ook wel in blijven stoppen. Want ik blijf wel heftig aan de kook. Alleen, het restaurant koken, je zei net al. Ik had ook een gewone kaart. Die is 25 jaar is dat zo geweest.
Daar met onze best wel specialiteiten natuurlijk.
Tomatensoep.
Ja.
Dus ik maak zomer en winter maakte ik tomatensoep.
Ja.
En dan heb ik op een gegeven moment zoiets van... nou, maar ik doe inmiddels zoveel leuke andere dingen... dat ik denk dat het ook wel een beetje anders kan nu.
Ik weet niet even tussendoor of het zo verstandig is... dat je die mannenplank mee hebt genomen.
Ja, ik denk dat het heel goed is.
Want die vrouwen zijn elkaar nu worden, echt...
alsof ze dan niks in de geitenbok. Ja, want die andere kant, die geitenbok. Kijk, oh, maar het gaat
is er nog iets
goed.
Van beheersing hier aan tafel?
Ja, wel.
Nee,
gaat heel
helemaal,
goed.
Nee, helemaal niet. Zijn er helemaal mannengek hier?
Nou,
ingemaakte muisjes erbij.
Ja, het was genoeg geweest. Jij wil andere dingen ontwikkelen.
Ja, op een gegeven moment kreeg ik heel veel leuke dingen aangeboden... En ik moet eigenlijk altijd nee zeggen, want Winterswijk, hè, puntje Achterhoek. En,
ja, je moet gewoon elke dag koken daar.
Ja, elke dag koken. Dus dan altijd koken.
Ja.
En ik kook heel erg graag. En dat blijf ik ook doen, wat ik al zei. Maar ik kan ook een keer van het erf en vandaar dat ik hier zit.
Ja, dat is hartstikke leuk. Want we hebben inderdaad jaren aan je lopen trekken. Maar je kon natuurlijk nooit weg op vrijdagavond.
Nee, ik kon nooit weg. Nee, ik
en
kook.
Nu wel.
Ja.
Jij bent opgegroeid, en dat vind ik toch wel heel erg bijzonder... in een familie waar al sinds de 16e eeuw een herberg is.
Ja, van de 1620, ja. Vanaf de eerste registratie koffiehuizen, de officiële registraties bij ons dan...
En waar is dat bij ons?
Bij ons was Brabant,
ja.
Oerle, Oers heet dat. En,
maar met een, Belgisch component in de familie, of
ja,
is dat later
mijn
gekomen?
Vader die woont inmiddels al wel heel erg lang in België. Maar wij hadden ook bedrijven in België. Dus ook Belgische medewerkers. En op een gegeven moment dan ook krijg je aangetrouwde familie, zeg maar.
Ja.
Dus de ene was een oom en de ander was een nonkel.
Ja.
Dus, en daar ben ik in opgegroeid. Alleen, vanaf 1620 is het bedrijf, echt hetzelfde plekje, altijd hetzelfde... is van moeder op dochter overgegaan.
Oh. Maar niet op jou?
Nee, want ik ben niet meer daar.
Nee.
Dus ik ben gevlucht.
Gevlucht?
En, ja, gevlucht is een beetje een groot woord. Nee, ik ben de wijde wereld ingegaan.
Maar er was geen enkele reden voor jou om zeg maar die droom die je had... over die manier van koken in zo'n herberg, om dat in de familie herberg
nee, juist
te
niet,
doen.
Omdat dat door de tijd heen... veel meer richting harde horeca ging.
Ja, heel groot, massaal waarschijnlijk.
Dancing, disco, met alles erbij. En veel jeugd en veel trammeland en veel herrie en vechtpartijen en alles wat erbij
is. Dat is iets anders dan een restaurant voeren,
ja, precies.
Natuurlijk.
Ja, dat paste niet. En ik ben gewoon overal gaan werken en gaan koken. En niet gaan koken hoor, want dat koken is eigenlijk een beetje pas bij ons gekomen. Maar wel, ik kom uit een horecafamilie, dus ik wilde op een gegeven moment een eigen bedrijf. Ja. En daar ben ik op gaan werken, zeg maar. Dus gewoon veel mogelijk overal kijken en meekrijgen.
Nou, jouw claim to fame is dat hè, waar jouw keuken voor staat. No waste,
ja.
100% taste staat er dan achter.
Ja.
Dat is heel erg hip en in de mode nu. Er zijn nu restaurants die werken alleen maar met alles wat overschiet, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Jij deed het al veel langer geleden.
Ja.
Hoe ben je op dat idee gekomen? Hoe viel dat binnen?
Nou, op een gegeven moment dan... Je bent eigenlijk zo. Dat is... Ja, ik kan het nooit heel goed uitleggen.
Je bent eigenlijk zo?
Ja, je bent gewoon.
Het zat al in je systeem.
Je bent...
Je
snapt dat, hè? Jona, dat is gewoon... Eigenlijk is dat wel
maar
zo.
Ik ben ingehuurd om domme vragen te stellen. Ja. Dus ik ga er toch even op door.
Ja, nou, wat er eigenlijk op een gegeven moment... als je met je eigen bedrijf dan, hè? Bezig bent. Dus niet als je in een loondienst of ergens bezig bent, dan pak je alleen de indrukken. Maar op het moment dat je zelf ergens mee bezig bent. En wij kookten en kookten. En ik had dan heel die Vlaamse stijl. Want hoe verder ik van de grens af kwam, hoe duidelijker dat mij duidelijk werd. Dat ik echt wel reservebelg ben. Dus een bepaalde manier van koken en daarin staan, dat hoort gewoon bij mij.
En
dus,
wat is dat? Met veel sausen meestal? Was de oude Vlaamse
ik ben wel van
de
sausen. Een klontje boter is klontboter.
Ja,
zo is dat nou eenmaal.
Ja.
En melk, dan is dat uierverse melk. Dus zo recht van de koe. Van vettigheid, zalig.
Ja.
En niet uit een pak... dat ik denk van, wat is dit? Oh, dat is melk, want het is wit.
Ja.
Nee, daar heb ik dus echt helemaal niks mee. Dus het is een bepaalde manier van koken. Ja, die heb ik gewoon. En dan,
een bepaalde manier van kijken ook.
Ja, maar gewoon een bepaalde manier ook mee bezig zijn. En wat er op een gegeven moment gebeurt... ik haalde bijvoorbeeld heel veel vlees vanuit België. Denk dan aan varkenswangen. En dan praat ik dus over 20 jaar, 25 jaar geleden. Longhaas.
Die dingen die we nu op de kaart van de moderne restaurants terugzien.
Ja.
Maar toen nog helemaal niet.
Nee, maar dat is in het Vlaams is dat de beenhouwersbiefstuk. Dus dat
werd als inferieur gezien, hè, in de Nederlandse keuken.
Ja, daar werden kroketten van gedraaid. Ja. Ja. En dat is heel prima. Ik bedoel, want het is prachtig mooi vlees. Alleen ik vind dat het nog wel een andere bestemming als alleen kroketten kan hebben. Dus, maar wat er op een gegeven moment dan koop je van alles in. En wij werkten en werken nog in de Achterhoek. En dat is een van de krimpgebieden. Dus onze medewerkers die er ook vandaan komen, die komen echt allemaal, die hebben allemaal de link aan de boer. Hè? Zij vader en moeder of oom en tante, ja. Opa, oma, wie dan ook. En dan zit je met z'n allen 's avonds na zitten, hè, met een borrel erbij. En van, god, hoe gaat het thuis? En dan wordt er gezegd, ja, nou goed, de varkens brengen niks op. Nee, het is weer niks. De kalkoenen doen niks. De bloemen, het is allemaal niks. Dus eigenlijk hadden ze geen inkomen. En toen hebben wij, en ook dat is nu heel erg trend en hip van lokaal en heel dicht uit de buurt. Maar toen hadden wij zo van, jeetje, als dat onze gasten moeten zijn en hun hebben geen inkomen, wie bepaalt onze omzet? Waar moeten ze vandaan komen? Dus, en dan praat ik dus ver voor de tijd. Nu kwamen ze uit heel Nederland en België dan bij ons. Maar dan praat ik echt heel erg regionaal. Van echt vanuit de Achterhoek. Dus toen zijn
je wilde dat de mensen uit de buurt ook kwamen eten?
Ja, maar dan moeten ze inkomen hebben. Ja, dus dan natuurlijk. Moet je ze inkomen geven door direct af te nemen. En dat ben ik gaan doen. En ook echt heel radicaal, hè. Ik ben wel een heel heftig mens. Om het een beetje voorzichtig te brengen.
Nel, die indruk hadden we al.
Oh, ik ben echt een pitbull.
Ja, want hoe ging dat dan, pitbull technisch?
Oh, als ik dan iets wil, dan... En het begint dan in de Achterhoek met ja, maar dat betekent dan nee. En dat betekent dan ook dat ik geduld moet hebben. Vandaar ook mijn geduldschone zaak. Maar dan wordt er gezegd van, nee, dat kan niet wat jij wil. Nee, dat is... Terwijl er heel veel was. Alleen, dan moet je aan naar werken. Op zoek. Dan moet je moeite voor doen. Ja. En,
moest er omslag komen, ook bij de boeren, bij de producenten?
Ja, ik ben denk ik wel de eerste in Nederland die me uitgemolken melkkoe bezig ging. Want ik wilde rund op mijn kaart. Natuurlijk wilde ik rund op mijn kaart.
Maar nou, van de melkkoek en niet van de vleeskoe per se?
Nee. Nou, toen kwam ik er heel rap achter dat dat ook een bepaalde rijping nodig heeft. En dat er inderdaad wat anders in moet. En dan ga je putten uit kennis die je zelf hebt. En zeker mensen om je heen. En dat is nou mijn grootste rijkdom. De mensen die om me heen staan, die ik dan vrienden noem. Omdat we allemaal voor hetzelfde gaan. En dat is gewoon dat product van bij ons.
Ja. Ben jij al benaderd voor een ambassadeursfunctie voor de provincie Gelderland?
Ik ben van zoveel ambassadeur.
Je bent al overal.
Ik kan er niks aan doen. Ik ben wel heel erg...
Je klinkt Brabants, maar het is gewoon Achterhoek.
Ja, ik ben Achterhoeker met een ander accentje, zeg ik dan.
Ja, ja, ja.
Maar nou, ik ben al heel erg niet. Achterhoek, ja.
Je legt in je boek, reken jij ons eigenlijk voor wat je veroorzaakt aan bijvangst als je zuivel eet? Ja. Leg eens uit.
Nou, het is misschien een beetje al wel wat bekender verhaal. Dat het gewoon eigenlijk niet meer zo kan wat er nou gebeurt. Ik bedoel, als je zuivel gebruikt, en dan praten we dus over melk. Of dan praten we even in dit geval, in mijn geval van het boek, heb ik gewoon de koe. Hè?
Ja.
Dan kun je wel zeggen, ik word vegetarisch. Ik heb er wat mee, hè? Dat heb ik of tegen, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, daar komen we op.
Ja.
Dat lijkt me.
Want wat dan niet kan, wat ik echt heel erg belangrijk vind, is als je consumeert, en iedereen, dan hoort daar altijd die bijvangst bij. Die bijvangst is dan de term vanuit de visserij.
Ja.
Maar ik gebruik dat eigenlijk voor alles.
Alles wat meekomt met datgene waar je naar op zoek bent.
Ja, dus als je asperge eet en je hebt eet AA-kwaliteit. En je weet van de boer dat er maar 40% AA1-kwaliteit, de beste kwaliteit is.
Wat gebeurt er dan met al die andere asperges?
Ja, wat doe je dan? Ja. Waar blijven die?
Ja, daar heb je trouwens een heerlijk recept voor, zag ik. Dat is een soort stoofpot met heel veel kaas en een flintertje ham.
Machtig!
Och, daar had ik meteen al zin. Op het plaatje had ik er al zin in.
Dat is het best verkochte ding, daar kwam ik me niet van af.
Nee, en dat zijn reserve asperges.
Daar zijn de brekenbenen en gewoon dat wat je eigenlijk niet wil zien, omdat het recht op je bord moet liggen.
En daar gaat het dan om?
Ja, maar je krijgt in die consumptie heel erg veel bijvangst. En net had ik het al over de man, hè, als bijproduct. Dat is natuurlijk dan alleen maar wat dan daarin is. Als je dan die zuivel gebruikt en je hebt die zuivel... Nou, ik heb het voorbeeld geschetst wat eigenlijk is. Ik doe het heel voorzichtig. Wat het voedingscentrum aangeeft wat je aan zuivel gebruikt.
Ja.
Daar heb ik een rekensommetje van gemaakt. Dus hoeveel kaas, hoeveel melkproducten, hoeveel dat je moet gebruiken. En dan kom ik eigenlijk tot de slotconclusie dat je een stiertje moet eten eens in de 18 jaar. Nou, dat valt reuze mee, toch?
Ja.
Op basis van een consumptie dus naar voedingscentrum, hè? Daar zit niet in die roomijsjes in de zomer. Daar zitten niet in de koekjes en crème brûlée'tjes. Niet alle wafeltjes, alles
dus even,
wat je bij...
Dus even voor de duidelijkheid, want ik heb duidelijk gewoon... Ik ben wat blijven steken in mijn ontwikkeling. Maar het is dus zo dat je tegenover de consumptie van bijvoorbeeld melk... moet je een aantal bijvangstproducten... moet je consumeren om het in balans te trekken?
Ja, in balans te houden, ja. Zo hebben we altijd ons restaurant ook gevoerd.
Maar hoe kan het dan dat ik echt gewoon... Ik heb geloof ik 1,5 kilo vlees bij jou zitten eten. Dan moet ik toch heel erg veel in de balans.
Dan geef ik ook nog de keuze. In het boek zie je een foto van een koe waar net een kalf bij ligt. Dat was geboren op het moment wij daar de fotoshoot hadden. Alexander van Bergen, die prachtige foto's heeft gemaakt in het boek... die was daar ook bij... En wij komen daar die wei in lopen en plop, valt er zo'n wit ding zo in de wei. Het zijnde een kalf.
Ja.
John Aging, de boer, die gaat kijken. Het is een mannetje. Ik sta alweer gelijk, oh, jubel, 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 hoera. We hebben weer een mannetje bij, want die adopteer ik. Ja. Deze is ook geadopteerd, dat is Alexander. In het geval van de zuivel, dus niet alleen de melk... maar gewoon de kaas en alles wat je erbij gebruikt. Hè? Dus of je nou kwark gebruikt of dat je nou light of wat je ook gebruikt. Overal zit die zuivel in verwerkt. Nou, dan kun je er kiezen. Wil ik dat kalf dan heel jong eten? Of krijgt hij leven en groeit hij en wordt hij 300, 400 kilo? Dan heb je wel in die 18 jaar veel meer vlees te consumeren... als dat je een jong kalf eet.
Ja, ja.
Dus
er moet ook een heleboel plantaardig spul in ook, in zo'n stier.
Ja, ja, wij laten, als ik ze adopteer, dan laten we ze ossen.
Ja.
Dus dan worden ze gecastreerd en dan worden het ossen. En die, hoe schraler die staan, hoe beter dat is. Dat is echt gewoon puur de schrale bewijding. Dat is het meest ideale. En dan, als je dat weer vertaalt naar gewoon alles wat er dan aan bijproducten of vanuit die koe komt, hè, of dat nou methaangassen of wat dan ook zijn, dan is dat relatief heel weinig. Maar eigenlijk ben ik dan nog veel meer voorstander van, je eet dat dier dan op en op is op. Dat is ook hoe ik werk, begrijp je? Dus ik gebruik gewoon alles van het hele dier, elke draad. Hè. Dus en dan op is op. Dus, maar het hoort wel...
Maar dit vloekt zeg maar heel erg met een tendens, zien we toch ook. Iedereen is van heel erg van kop tot kont.
Ja.
Maar tegelijkertijd wordt er ook de hele tijd gepropageerd... minder, minder, minder vlees. Minder vlees.
Ja, maar dan zou ik zeggen meer, meer, meer mannenvlees.
Meer mannenvlees.
Ja. Die bijproductie, dat bijproduct, dat hoort er gewoon bij. Als je melk gebruikt, zuivel gebruikt, dan hoort daar die man gewoon bij. Ja,
met...
Of de consequentie nemen dat we technische ingrepen gaan doen... zodat sperma gesext wordt, zodat er straks alleen maar vrouwen geboren worden.
Ja.
Dat wordt al gedaan. Nou, ik vind dat absurd.
Omdat het tegennatuurlijk is, vind jij?
Ik vind dat...
Wat Hiske, wat wil jij zeggen? Want volgens mij zit jij ook al op een heel heet kooltje.
Ja, op een soort kooltje. Nee, nou ja, vooral dat het natuurlijk verschillende verhalen zijn. Maar dat minder van dat vlees gaat ook over zuivel, zeg maar. Het idee is sowieso dat we minder dierlijk eiwit moeten eten. Omdat dierlijk eiwit gewoon... ook vrij onduurzaam is en ook inefficiënt. En dat hangt er ook weer vanaf hoe je het doet. Hè? Want ik bedoel, wij kunnen geen gras eten en een koe kan wel gras eten.
Ja.
En je hebt gewoon bepaalde gebieden waar niks anders groeit dan gras. Dus dan is het wel weer heel goed om een koe te eten. Alleen, kijk, vegetariërs die hebben op zich natuurlijk ook wel gewoon heel erg een punt. Het is niet met het feit dat we dus moeten minderen, niet alleen met vlees, maar ook met zuivel.
Mm-hmm. Maar goed, het moet inderdaad doorgaan van vegetarisme naar veganisme. Dat is echt helemaal zonder enige dierlijke producten.
Ik vind het altijd een beetje flauw om mensen ontzettend aan te spreken op van, oh, je bent niet consequent of zo. Omdat, ja, weet je wel, ik ben helemaal niet principieel met wat ik eet. Dus ik vind het dan zo flauw om tegen mensen
omdat
te gaan zeggen, je bent geen goede vegetariër of zo. Terwijl het ook mensen zijn die gewoon hun best doen om na te denken over wat kan ik doen om een misstand die ik zie recht te zetten.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die er helemaal niet over nadenken.
Ja, maar goed, Hiske, als je mag ik heel even. Want als je dan, nou hebben we het dan over melk. Maar als je dan de eieren en de leghanen. En in de wetenschap dat er gewoon 50 miljoen leghaantjes.
Ja, maar goed, dat is ook.
Consequentie zijn van. Dan heb ik ook zoiets van: oké, er zit ook wat tussen. Ik pretendeer niet dat het allemaal maar op moet. Jawel, dat zeg ik juist wel eigenlijk. Maar waar ik daar wel heel erg moeite mee heb... is dat er bijvoorbeeld kweekvlees gemaakt wordt. Met heel veel... Terwijl we in principe die mannen gewoon tot onze beschikking hebben. Er moet er wel wat aan helpen. Dat dus is die castratie, dat hoort er dan wel bij.
Dat is ook allebei waar. Nee, zeker. Ja. Dat is zeker ook zo. En ik vind ook, ik wil je ook niet tegenspreken. Het gaat me er alleen om dat minderen van dierlijke eiwitten, dat over de hele linie is. Ja. Dat het ook over de hele linie wordt gepropageerd. Dus niet alleen minder vlees, maar ook minder eiwitten. En ook minder kaas.
En uiteindelijk, als we dan vlees eten, zouden we ons eens een keer bijvoorbeeld op dat mannenvlees moeten storten. En dat is iets waar ik nooit nee tegen zeg. Dus dat vind ik een heel goed advies.
Nee, en het probleem daarbij is gewoon dat het niet goed.
Nou, we hadden bij ons in het restaurant, ik ben er vanuit gegaan dat ik bijvoorbeeld in het restaurant een afname heb van 8000 liter melk. Mm-hmm. Verwerkt in allerlei producten. Hè. Dus naar boter vertaald, naar de kwark, gewoon alles wat we verder gebruiken. Draaien van roomijs, gewoon alles wat daarbij hoort. Als je dan een beetje melkkoe, die geeft dus tussen de 7 en 8000 liter. Er zijn natuurlijk die veel meer geven, maar ik ga dan een beetje uit van waar ik dan mee werk, hè, zeg maar. Dat betekent dus ook dat ik dan inderdaad buiten dat mannenvlees ook nog die melkkoe erbij krijg. In mijn consumptie, in mijn bijproductie. Daar hoort daar dat moederdier dan ook bij. Ja. Dus als je dan, en dan is ook mijn rekensommetje, dat je dan als die melkproductie op gang, en dat kalf moet geboren worden, je hebt 50% kans op een stiertje, dan heeft zij in haar leven dus eigenlijk 2,5 stiertje. En daar moet dan wat mee. En dat is dan eigenlijk waar ik dan heel erg op bezig ben. En ook onze consumptie op heb gedaan. Alleen meer vlees brengend, maar dan puur op mannenvlees.
We gaan door naar bouillons. Ja. Want anders komen we helemaal in nood. Al zo oud als de wereld. Ook heel gemakkelijk zelf te maken. Maar er zijn natuurlijk gemak dient de mens. Ook mensen die om wat voor reden dan ook bouillon uit een pot moeten of willen halen. Mm-hmm. En Hiske Versprille, die is culinair journalist van Parool, maakt zelf heel vaak bouillon. Hoe vaak maak jij bouillon, Hiske? Staat er altijd wel wat te pruttelen bij?
Nou, nee, niet altijd. Maar ik vind bouillon, kijk, niet alleen maar om zo te drinken. Hè. Bouillon is gewoon heel handig om te hebben, omdat het alles lekkerder maakt. Het is echt zo'n restauranttrucje waarvan je denkt,
voor de sausen.
Je denkt, waarom is alles in restaurants altijd zo lekker? Nou, dat komt omdat er dus heel veel zout en boter in zit. Maar ook doordat er overal bouillon in gaat. Want bouillon maakt alles lekkerder.
Kook de pasta in de bouillon en hij is al lekkerder.
En hij is lekkerder. En
kan je dan, zeg maar, dat waar bouillon in het restaurant voor wordt gebruikt, kan je dat dan moeiteloos thuis ook zo doen?
Ja, want het is heel, ik vind het zelf altijd heel makkelijk van, je eet een kippetje, weet je wel. Dan heb je een karkasje en dat gooi je gewoon in een pan.
Ja,
met water. Met water. En je hoeft er niet eens. Dan kan je kijken, heb ik nog wat iets vies smutsigs onder in mijn groente laten liggen wat ik erbij gooi.
Fiets smutsigs.
Erbij, weet je wel. Maakt niet uit wat.
Is dat Amsterdams vorig jaar?
Fiets smutsigs.
Nee, maar goed, je kunt dat soort dingen. En ook, je kunt gigantische hoeveelheden maken. En je kan het heel goed invriezen. Dus ik heb altijd een tip. Je hebt, je kan gewoon dingen op in ijsblokjes.
Dan heb je een blokje bouillon voor
de saus. Ja, en die gooi
je
dan in van die zipblok dingen. Daar heb ik altijd drie verschillende soorten van in de koelkast, in de diepvries. En ik ben echt heel lui, hè? Maar het is echt.
Dat weten we. Ja. Nee, want dat wordt veel.
Ook heel goed met bouillon. Je kunt bouillon heel makkelijk maken in de snelkookpan.
Ja. En ook dat is makkelijk. Dus dan heb je minder uren nodig. Ik begin bij jou, Hiske, het geheim van een goede bouillon.
Ja, maar dat hangt er ook weer vanaf waar het een bouillon van is. Of hoe je het maakt, of wat er zo goed aan is.
Nou, laten we een vleesbouillon nemen. Ja, wat moet het zijn?
Nou ja, ik denk dat een bouillon, daar moet je een beetje de essentie van wat er lekker is aan dat beest, moet in die bouillon gaan zitten. Maar, maar dan niet dat je erop hoeft te kauwen natuurlijk, want het is een bouillon.
Ja.
Dus je wil, bijvoorbeeld bij runderbouillon vind ik het lekker als het even gewoon hard, dat je het even in de oven gooit bijvoorbeeld. Dat je een beetje die maillard smaak eraan hebt. Ja. Dus een beetje dat proces, gebruinde
dat
ervan.
Gebruinde,
de umami.
Ja, precies.
Bouillon is echt pure umami.
En dat wordt heel vaak in de industrie dan opgelost met bruine suiker en dergelijke.
Bruine suiker, MSG natuurlijk, wat trouwens een prima product is. En wat ik ook in bouillon fantastisch vind, is je hebt dat collageen, hè, en dat breekt af. En dan krijg je dat gelatineuze, zeg maar, dat wat zo lekker voelt in je mond. Weet je, dat het een beetje steviger maakt. Wat zo'n groot verschil is tussen bouillon, echte bouillon en bouillon van een blokje.
Ja.
Is die structuur, dit lekkere laagje wat het achterlaat in je mond.
Filmende laagje.
Het filmende laagje.
Het klinkt allemaal een beetje technisch, maar als je het filmend dan inderdaad al proefend. Hè, zo ja. Van, je hebt het strak en dat filmend. Citroen is strak en vet is filmend. En dat is wat je bedoelt. Ja, dat is dat mooie gladde. Wat je dan hebt, ja.
Maakt... Jij zei even heel snel tussen neus en lippen... ik heb een stukje mannenvlees tussen de kiezen, maar ik ga gewoon door.
Klinkt heel raar.
Ja, klinkt ook heel raar, maar ik vind het wel heel spannend.
Weet je wat het fijne ook is als je bouillon maakt? Is dat je als je een wortel schilt en je, of je hebt een prei... en je snijdt het groen eraf, dat kan je allemaal in de bouillon gooien. Ja, daar krijg je de soep van.
Ja. Dan kan je ook allemaal trouwens al dat... je kunt ook gewoon zo'n zipbag... Ik ben echt helemaal van de zipbag, sorry. Ja. Die gooi je dan, je hebt een zipbag.
Zit jij in die industrie of zo? Nee.
Ja, ik heb aandelen
in een zipbag.
Nee, helemaal niet. Nee, maar goed, die gooi je gewoon in de vriezer. En dan kun je dus telkens, als je een wortel hebt geschild... dan gooi je dat erbij.
Ja.
In die zak. Dus want had op een gegeven moment steeds allemaal van die vieze bakjes... met afval in de koelkast staan. Dat is echt helemaal niet cool. Dus je moet gewoon zo'n zipbag... dan gooi je alles in en dan vriest het weer aan. En dan
want je had het even in zo'n bijzinnetje over E621.
Ja, ja.
Daar wordt nogal vermaledijd over gedaan. Heeft een slechte naam, zullen we maar zeggen.
Nou ja, het is monatriumglutamaat. Nee. Ja, het is een aminozuur. Hè? En het is... het zit eigenlijk... Het heeft inderdaad een hele slechte naam. Er wordt dan van gezegd van mensen krijgen daar dan het zogenaamde... Chinese restaurant syndroom van. Ja. Veetzin heet het ook. MSG heet het ook. En
wat
het
krijg je dan eigenlijk als je veetzin te veel gebruikt?
Nou ja, daar werd dus van gezegd. Zeiden dus mensen, ja, ik heb Chinees gegeten. En dan voel ik me zo... word een beetje kortademig. Ik krijg een beetje hoofdpijn, hartkloppingen. En dan werd daar dus gezegd, dat komt door die veetzin. Nou, dat is allemaal totaal onbewezen. Er is het hele Chinese restaurant syndroom, dat is in de jaren 60 verzonnen door een soort halve dokter in een ingezonden brief in een van de medisch tijdschrift uit Lutjebroek, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is totaal ontploft in de Amerikaanse media en daarna ook in Europa.
En overgenomen en niet tot op het bot, om het maar zo te zeggen, onderzocht.
Nou, het is wel onderzocht en het is gewoon gebleken dat het niet bestaat.
Ja, goed.
En MSG zit in...
Het is wel vrij hardnekkig nog steeds, hè?
Ja, het is heel hardnekkig, maar mononatriumglutamaat is eigenlijk dus wat alles lekker maakt. Die umami in die bouillon, maar ook dat hartige in tomaat, in gerijpt vlees, in Parmezaanse kaas. Dat is allemaal mononatriumglutamaat, maar dan natuurlijk.
Maar natuurlijk, maar ik ben wel, als je nou toch even mee mag praten... dan ben ik wel heel erg zo van om in natuurlijke basis te houden. Het is zo simpel. Je geeft zelf al eigenlijk aan. Het is zo simpel om het zelf te maken. Een goede bouillon is zo simpel.
Nou, je hebt wel gelijk, maar we doen hier een proeverij met bouillon uit pot. Dat is voor als je in nood bent, of je hoeft niet eens in nood te zijn. Je wil eventjes een bouillon hebben om een saus te maken.
Ja.
Ik moet nu toch heel streng de regie gaan nemen.
Okay.
Dat ben ik. Ja, ik ga het gewoon proberen of ik dat kan. Ik heb wel genoeg testosteron nu. En
ik zou zeggen, neem nog geen hokje.
Ik ga gewoon heel hard schreeuwen en wild om me heen slaan. De eerste bouillon van de proeverij. We hebben drie bouillons. Ze komen alle drie uit pot. Ze zijn dus geprepareerd, zullen we zeggen. De eerste hebben we op. Dat was een vrij zachte. Maar de rest van het oordeel... Zacht. Ik vond hem niet...
Smakeloos.
Nou ja, zo kan je het ook zeggen. Hiske, smakeloos is nu al gevallen. Nu kun je niet meer terug.
Nou ja, ik moet zeggen... Ja, ik vind hem... Hij is inderdaad echt... Hij is dat hele, we hadden het dan net over umami. En we hadden het net over...
Lekkere filmende smaak.
Ja, nou, deze heeft wel een beetje vet...
Mm-hmm.
En ook wel een heel klein beetje... Maar ik vind hem vooral gewoon een beetje heel... Het smaakt eigenlijk gewoon naar water met zout.
Ja.
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 Hij is ook troebel.
Ik kan je ook vertellen dat het eigenlijk water met zout is. Dat klopt wel. Er zit 13% gekookt rundvlees in.
13% dus.
Wel biologisch. Tomatenpuree, zout, rundvleesextract, rundvet... natuurlijk aroma en gebrande suiker. Die hebben we nog wel even meegekregen.
Daar hebben ze net iets te weinig van ingedaan, gezien de kleur.
Ja, die zouden er maar wat meer gedaan. Ja.
Dit was de firma, de krachtbouillon van de firma Struik.
Okay.
Die al eigenlijk sinds 19... Ja, ik wist dat je ging zingen. Dit had ik helemaal al vervolgd.
Gek, hè?
Ik ben dat namelijk de hele dag al aan het zingen. Goed. Wat jij gebruikt zeker. Sinds 1950 is dit op de markt, de familie Gelders familiebedrijf. We gaan naar de tweede.
Maar op zich moet ik wel zeggen, kijk, weet je wel... Het
hij is wel oké.
Waar je het voor gebruikt, weet je. Ik zou dit nooit zo drinken. Maar als het een keuze is tussen dit of gewoon water...
Ja.
Dan denk ik, nou ja, goed, doe dan,
maar
dit.
Dan maar dit, oké. Okay. De tweede.
Ja, dat
dan
vind
ik water. Maar...
Ja?
Oké, okay, ja.
Die tweede vind ik echt niet lekker.
Nee,
echt,
ik weet niet wat is daarmee gebeurd.
Dat is echt heel vies.
Weet je wat?
Echt volgens mij vies. Is hij aangebrand.
Mm. Is hij aangebrand? Ik kijk nu even naar de kok, hoor. Want dat, ook een pot kan
niet mijn kok, andere kok. Van Sien kok, hoor. Hey. Kijk, of kijk je naar mij?
Nee, maar dit is volgens mij echt die gebrande suiker.
Echt waar?
Die hierin zit. Dit is gewoon gekarameliseerd, heet dat dan. Maar dat denk ik.
Nee, ja, dat opgewarmd.
Nee,
het is het is wel een beroerde uitkomst eigenlijk, dit. Mm. Want dit is namelijk van iets wat heel erg hip is. De Bouillonbar.
Ja.
Dat is een club van jongens, twee jongens die al heel veel festivals afgereisd hebben om daar bouillon onder de mensen te brengen. Dit leng je ook niet aan, zoals die andere bouillon die we net hadden. Deze gaat puur in de pot voor €4,99.
Ja.
Daar heb je dus een halve liter bouillon voor. Daar zit in biologische rundebotten, wortel, prei, selderij, ui, tomatenpuree, rode wijn, knoflook, peterselie, tijm, rozemarijn, zwarte peper, laurier. Ja. Die proefde ik wel.
Ja.
Jenever, bessen, kruidnagel. Online te bestellen en heel erg in de mode. Want zowel in Europa, zeg maar, willen mensen dan zo'n heel erg verantwoorde. Niet,
ja,
hè?
Het zou best verantwoord zijn, maar het is bitter. Dus het zit vast vol goede intenties.
Ja.
Maar ze hebben
hij is
gewoon.
Niet af.
Hij is niet af. Nee. En ze hebben, denk ik, dus die botten laten
aanbranden.
Zo
als je botten aan laat branden, is het nog lekker. Ja, dat heeft is niet nog die, ja, mm-hmm. die. Als je het hebt over de maillard en de umami, dan krijg je dat er heel duidelijk uit. Als je groenten prei aan laat branden.
Dat zou het wel eens kunnen zijn, ja.
Dat smaakt heel smerig. Dan wordt dat bitter, want er zit een heel duidelijk bittertje in. Maar de smaak is niet helemaal af. Hij is niet rond. Ja, hij is niet complex.
Nee.
Dat is het. Ja, het klinkt een beetje heel erg chef.
Nou ja, maar goed.
Helemaal niet.
Vind jij dat bittere eraan niet storend?
Dit, in dit geval?
Ja?
Ik vind het niet lekker genoeg.
Nee.
Het is, het bittertje mag heel, heel duidelijk er wel in zitten.
We gaan naar de derde.
Dit is te veel.
Ja.
De derde.
Ben ik, hè. Dus dat is.
We krijgen dus de bouillon geserveerd in een heel klein bierpulletje.
Ja. Schuimlaag.
Waardoor je toch denkt dat het iets anders is. Dit is weer iets heel anders trouwens.
Ja, het is heel verschillend, hè?
Ja.
Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n verschil geproefd in een proeverij.
Het is ook weer heel anders dan de eerste.
Ja. Kun je er iets over zeggen, Hiske?
Sorry, nog even.
Er sprake hier van een koude rilling.
Ja. Dit is niet die derde, maar dit ging om. Ik nam nog
de
even
bijna slimste de mens van de wereld had net een koude rilling.
Ja. Ja.
Wat vind je nou van die derde?
Ik vind dat ook weer. Er wordt dan gezegd dat het is runderbouillon.
Ja, klopt.
Daar heb ik het idee van, nou, dat is stevig. En echt een soort van grote knuffel. Zeker als je ziet wat voor weer het nu is buiten, weet je wel. Dat je er echt naartoe wil fietsen om dat te gaan opdrinken.
Dat heeft dit niet.
Nee, helemaal niet.
Nee, dit zou is waterig.
Ik zou het misschien in de soep gooien, maar niet in de risotto of zo.
Dit is van runderdelen getrokken van 27% rund. Runderpoulet. Misschien scheelt dat ook. Er moeten toch echt botten bij zitten?
Mm-hmm. Dus een beetje half om half.
Ja. Half om half.
Als je een goede bouillon wil maken, doe je half om half.
Zeezout, ui, peterselie, natuurlijke aroma's, piment en tijm. En dit is heel lang heeft dit getrokken. Staat er ook nog op de verpakking. Halve pot water verdun je het mee. En dan krijg je dus krijg je een halve liter. 320 milliliter krijg je dan. Dat kost €3,99. En het is van de kleinste soepfabriek.
Ah, oké.
Okay. En de kleinste
helemaal in koor.
Ja.
Ja, maar kleinste soepfabriek heeft een hele goede naam als het gaat om soepen. En,
maar ik vind dit ook wel de minste.
De minst erge.
Het kan mij allemaal niet echt bekoren.
Nee.
Dan merk ik weer hoe fijn het is dat er in mijn systeem zit om gewoon inderdaad even een bouillonnetje te maken. Waarbij ik wel een vraag aan Nel heb. Want die heeft mij ooit, of dat las ik in jouw boek, dat je een bouillon eigenlijk, als hij eenmaal aan de kook is geweest, tot 80 graden moet laten trekken.
Ja, je kookt een bouillon nooit.
Want
de term ook koken is zo fout.
Even in het begin koken en dan laag.
Gewoon niet willen. Oh. Niet aan de kook, gewoon onder tegen de kook aan.
Wat gebeurt er dan als je het wel laat koken?
Hiske had het net over collageen. Als je botten erin gebruikt en je wilt het collageen eruit. Want dat is eigenlijk wat je wil. Hè. Je wilt extraheren, zoals dat noemt, en extract maken van. En je verhit het te sterk, dan breekt het veel te snel af. En is heel je bouillon naar de kloot. Om het maar even op zijn mannen termen te zeggen. Toch gebruik. Maar dat is wel zo.
Ja.
En je kunt dat in een snelkookpan. Ik ben heel erg voor het gebruik van als je een oven hebt. En je bent in je oven bezig. Schuif het gewoon daarin. Ga lekker slapen.
En
laat
het heel lang staan. En je kunt de temperatuur heel goed beheersen in een oven.
Ja.
En dan zet je een grote bak in. Ik doe dat ook zo.
Met of zonder deksel?
Zonder deksel.
Zonder deksel.
Ja, zonder deksel. Het verdampt naar venant helemaal niet. Het heel licht. Je krijgt alleen een mooie concentrator van. En dat is gewoon heel goed te doen.
Ja. We gaan het over Brias Savarin hebben. De jongste bediende komt nu met een wond aan de vinger. Geheel gewonden. Wat is deze uitzending gebeurd?
Dit is gewoon geheel passend bij de rol die ik vervulde. Het is allemaal nep. Het is gewoon een verbandje om een beetje aandacht te trekken.
Ja, nou, het is weer
jongste het bloed loopt vaker. Eruit.
Ja, het bloed loopt eruit.
Oh, nee.
Maar goed, er
ze
is
was
iets...
toch taartjes aan het
ja,
maken?
Ja, ik begrijp niet. Ja. Ze was in de weer met de rug.
Praat over vlees en botten.
En mannenvlees ook, ja. Nou, hoe dan ook, we zetten ook een foto op Twitter van de vinger van jongste bediende Janneke Kuiper, die Brias Savarin heeft, iets van Brias Savarin heeft gekookt. Maar eerst even, heel kort, maar heel heftig. Jona.
Over meneer Jean-Anthelme Brias Savarin. Het is een. Hij begint dat boek dus, Het wezen van de smaak, La physiologie du goût. Het is een boek wat dus geschreven is aan het eind van de 18e, eigenlijk begin van de 19e eeuw. Het is in 1825 uitgekomen, een maand voordat de man overleed. Mm-hmm. Hij had zelf nooit, maar dan ook nooit bedacht dat dit boek na zijn dood zijn levenswerk zou worden. En tot in. Op de dag van vandaag, weliswaar niet in het Nederlands, maar wel in Frankrijk en in het Amerikaans en het Engels in alle talen nog steeds uitgegeven wordt. Zijn familie zag dat ook helemaal niet in. Dus die hebben de rechten van dat boek al kort na zijn overlijden verkocht. Zodat ze in ieder geval geld hadden en ze dat manuscript kwijt waren.
Ja.
Het is een boek waarmee hij begint. Met een soort van de 20 regels noemt hij dat. Over eten. De aforismen van de grote leraar. Nou ja, en daar zijn er dus 20. En het eerste die zegt: het dier vreet en de mens eet, maar alleen een levensgenieter weet te eten. Nou, dat is een beetje zijn hele credo voor zijn hele verdere leven.
Weet te eten.
Ja.
Ja.
En zoals ik natuurlijk weet, en misschien meerdere met mij, is dat Johannes een ongelooflijk groot aanhanger
Johannes
was.
Johannes van Dam heet hij.
Johannes van Dam was een groot aanhanger van Brias Savarin. En eigenlijk nu ik het wezen van de smaak nogmaals nu voor dit programma door heb gelezen, ik had het 30 jaar geleden ook al eens gelezen, snapte ik weer helemaal waarom. Want ik denk dat Johannes wel wat van de man had. Ook een beetje zo die eruditie, ook dat wijze, ook dat geleerde. Brias Savarin die kwam uit een familie van juristen en artsen. Hij werd dus jurist, want dat was de bedoeling dat hij dat zou worden. Dus hij is jurist geworden met daarbij inderdaad medicijnen gestudeerd. En daarbij ook chemie gestudeerd. En tijdens de opvoeding heeft hij heel lang vioollessen gehad. Dus hij was ook nog een begenadigd violist. Het is dan ook gebeurd dat hij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Moest op een gegeven moment, nou ja, heel verhaal, dat hij op de vlucht moest. Omdat hij werd gekozen als een soort hof van, jurist in het Hof van Cassatie. En moest opeens heel streng zijn. En dat kon hij helemaal niet, want het was een veel te zachtmoedig man. En toen was het ten tijde van die Franse Revolutie niet echt fijn. Werd hij op zijn hielen gezeten, moest hij zich gaan melden. En hij zag de guillotine voor zijn ogen verschijnen. Dus hij is gevlucht via Zwitserland, Amsterdam, Londen naar Amerika. En in Amerika verdiende hij de kost als violist. En dus om maar aan te geven, dat hoorde allemaal. Die man had vrij veel in zijn mars.
En uiteindelijk eindigde die met het organiseren van diners.
Nou, hij woonde op een gegeven moment is hij dus teruggekomen naar Parijs. Toen de rust daar weer een beetje weergekeerd was, is hij weer net Parijs. Heeft zijn oude leventje als een magistraat. Hoe noem je dat? Iemand die gewoon het goede leven van Parijs. Met diners en alles aan zijn huis. Hij had een privékok in huis. Het was de opkomst van de restaurants. En hij at gewoon lekker. Ik denk dat hij zelf niet echt kookte. Want hij had iemand die voor hem kookte. Maar hij genoot van eten. En hij heeft gewoon zijn gedachten over dat eten en alles wat er omheen hoort, heeft hij opgeschreven op papier. Dus dat is het leuke aan dit boek. Het is bijna een filosofische verhandeling over eten van een man aan het begin van de 19e eeuw.
Hij geldt als iemand die het eten eigenlijk onder de schone kunsten heeft gebracht.
Ja.
Tot de schone kunsten heeft toegevoegd.
En het schrijven over eten. Hij is natuurlijk een van de eerste geweest die een boek
boek heeft geschreven. Wat gaat eigenlijk een beetje over filosofische beschouwingen.
Ja.
Over eten. Nou ja, nu doet God mag weten Jan en Alleman dat bij wijze van spreken. Maar dat was natuurlijk 200 jaar geleden helemaal niet gewoon om dat te doen. Hij zag dat zelf ook helemaal niet als iets wat zo groot zou worden wat het nu nog is.
Nee.
Omdat hij natuurlijk gewoon alleen maar zijn gedachten daarover op papier zet. Het is ook niet het enige boek wat hij heeft geschreven. Hij heeft ook boeken over de jurisprudentie geschreven en over de medische wetenschap. En dit is er één van. Maar deze is beklijfd, hè, zoals dat heet.
Ja. Onze jongste bediende die nu even haar hoofd schoondept van het zweet. Want ik heb toch het idee dat je een beetje echt gewond bent.
Als ik midden in dit verhaal ineens onsamenhangend begin te worden. Een vapeur krijg,
dan grijpen we in.
De show gaat wel door, hè?
De show gaat altijd door. Ja. Maar neem dan gewoon even zo'n hapje rum. Want het helpt echt enorm om overeind te blijven zitten.
Ja.
Wat heb je gemaakt? Dus de baba rum.
Baba rum. Gâteau savré. Ik heb twee verschillende gemaakt. Je hebt een links en een rechts op je bord.
Oh. Nou, die hadden we op
het zou kunnen dat je daar verschil tussen proef. De een heeft dus rum of drank en de ander niet.
Oh.
Want dit heb ik gedaan om een soort onderzoek... om een onderzoek teweeg te brengen van... is het nou terecht dat wij niet zo heel erg van drank in patisserie houden... of heeft het in bepaalde gerechten wel degelijk
een functie? Hier is wel een klacht indienen.
Waar is de rum?
Ja,
waar is de drank?
Links zonder, rechts met. Dus dan weten jullie even wat het verschil is. En dan heb ik... hoe ziet een savarin / baba rum eruit, uiterlijk. Het is een soort taart met een gat erin.
Ja.
Niet zoals een tulband, heel weelderig van vorm, maar heel bescheiden van vorm, zoals ook een bagel, een broodje met een gat, ook verder heel rustig van vorm is. Zo is dat ook voor deze. En die wordt gemaakt van een brioche-achtig brooddeeg, gistdeeg. Daar zit helemaal geen suiker in. Nog, dat is van zichzelf gewoon een zout brooddeegje. Maar dat overgiet je vervolgens met een suikersiroop... waar dan in het geval van de baba au rum... een flinke hoeveelheid rum aan toegevoegd wordt.
Ja.
En citroenschil. En dan krijg je een soort Cuba Libre-achtig effect... wat dan op je fornuis staat te trekken, zou maar zeggen. En voor degene zonder alcohol, voor de versie zonder alcohol... heb ik uit dit boek, dat is altijd zo'n heel leuk naslagwerk... van Le Cordon Bleu, waar altijd met plaatjes wordt uitgelegd... hoe je te werk gaat bij allerlei klassiekers... heb ik een beetje daarop geïnspireerd. Een suikersiroop met een kaneelstokje erin. Daar zit sinaasappelschil en citroen in. Er zit steranijs in en kardemom. Eigenlijk allemaal dingen waarvan je denkt, ah, lekker, een beetje vanille.
Ja.
En dan kun je toch best nog wel veel smaak aan zo'n siroop krijgen. Maar zelf vind ik eigenlijk die met rum lekkerder. En heb ik helemaal niet zo'n last van een heel sterke dranksmaak. Wat ik nog wel eens kan hebben. Maar proef je meer een soort smaakversterkend effect.
Ik dat vind hem ook dan, niet heel dominant. Nee,
ik vind niet zoveel rum voor een
nee.
Maar
nee.
Misschien een beetje een onige vraag hoor. Maar je hebt toch ook echt van die potten met die helemaal vol zitten met rum en een heleboel rumbaba's erin.
Nee, daar worden ze in bewaard.
Ja.
Ja, maar goed, dus...
In de rum, toch?
Ja.
Ja, dan zijn ze helemaal doorwerkt. Want ik vond dit al vrij gek. Dat je dus, je hebt een brood van 250 gram bloem. Zoveel is dat niet.
Ja.
Waar 500 milliliter siroop overheen gaat. En je denkt, hoe kan dat nou? Want dat valt toch zo van het brood af. Maar op een of andere manier, als een spons zuigt het zich vol.
Ja.
Maar dan zit het ook voller dan vol. Dan kan er niet nog meer bij. Ik denk dat als je hem zou serveren in een restaurant... geef je gewoon nog meer van die siroop eromheen... bij, of je bewaart hem in een nog veel grotere
hoeveelheid. Nou, ik zou er ook echt wel veel meer rum gewoon opgooien. Ja. Ik een beetje buiten mijn oever treedt.
Het is wel een beetje een aflevering van meer, volgens mij. Ja.
Nou, ik vind dat ook wel een beetje nodig, toch?
In een klimaat van minder, kan er best wel
weer meer. Wij zijn van meer.
Het hoort er dus in het gat van dat brood, of ja, brooddeeg, doe je eigenlijk, stort je als die klaar is, slagroom en dan heel veel vers fruit. Maar het is januari, dus er is niet heel veel vers fruit. Ik heb er zelfs mijn vinger op stuk gesneden.
Ja.
Op die mango die nog wel te verkrijgen was. Maar ik heb Nel indachtig ingemaakt kersen van een Nederlandse boomgaard.
Heel goed.
En
ja.
Er is echt niks wat lieve zo lekker vindt als flyvulling. Ja.
Dames, we komen ongeveer 6 uur tekort, denk ik. We krijgen hartstikke leuke post over Bria Savarin natuurlijk. Maar ook iemand die zich totaal niet serieus genomen voelt in casu die E421 is het geloof, 621. Hoe dan ook, daar komen we op terug. Maar dat kan ik echt niet in een minuut behandelen. En dat gevoel kan ik in een minuut ook niet wegnemen. We komen hier later op terug. Zometeen na 8 uur Bureau Buitenland. In het teken van de bekendmaking van de graaier van het jaar 2016 verkiezing. Is dat echt wat er zometeen gaat gebeuren? Wordt het de chocoladepresident van de Oekraïne, de koning van het steenrijke Saoedi-Arabië, of toch die slinkse oud-premier van IJsland? Dat zometeen na 8 uur. Nou, wij gaan hier gewoon aan de baba rum. We hebben een luisteraar die stuurde daar een leuke mail over. Die leerde dat als kind kennen als een naam van een kamp van de Romeinen in de strip van Asterix.
Baba Oorum.
Ja.
Baba Oorum.
Wij eten nog even rustig door. Tot over 2 weken zijn we er weer. Dank jullie wel.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Nou, welkom onder de mosterd. We gaan zo dadelijk met z'n allen naar het centrum.
Een schoolklas op reis naar Bosnië.
Het witte gebouw dat je ziet, daar zie je kogelgaten in zitten.
Op bezoek in Srebrenica.
En je ziet gewoon 2 Servische soldaten met bajonet waar bloed van afdruppelt.
Bij de overlevenden en bij de doden.
Ja, wat je hier dus ziet zijn heel veel botten, geur.
Maar die geur is niet heel aangenaam of zo.
Zondag om 7 uur in Reporter Radio, schoolreisje naar Srebrenica.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. Daarom zijn we bij Leeuwendaal elke dag bezig het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Leeuwendaal, voor overheid, onderwijs en zorg.
Zo, doucheplaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman.
Leeuwendaal ontwikkelt en levert nu ook vers HR-talent. Leeuwendaal bruist.
Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Kluswebsite, daar vind je echte vakmensen.
Nederland heeft behoefte aan praktijkopleiders als René van Tol. Van Tol en Breed in Den Bosch. Hij leidt mbo-studenten op tot gedreven vakmensen. En zo word je dus beste praktijkopleider. Van harte gefeliciteerd, René. Word in 2017 ook praktijkopleider. Meld uw stageplaats of leerbaan aan op s-bb.nl en haal de toekomst in huis.
NPO Radio 1.